toen wij hier zo met elkaar de liederen zongen en ook al in het bij de gebeden dacht ik aan een even zo aan Psalm 19. Daar vinden wij dat God is de schepper en dat hij alles gemaakt heeft. En ja, dat hij de God is die hij sprak en het was er en hij gebood en het stond er. Hè? Zo zat het in de Bijbel. En vervolgens gaat die psalm verder met, en zo is het woord van God. Zo machtig en God de schepping gemaakt heeft door een gesproken woord. Zo hebben wij het woord van God, het is het gesproken woord. En zo krachtig dat is geweest in de schepping, zo krachtig is het woord nog steeds. En dat alles wat God spreekt, dat gaat gebeuren. Nu, in het verleden en ook in de toekomst. Dat staat als een paal boven water. En daar doet niemand wat af of daar kan niemand aankomen. Ook als we denken over Israël, maar ook als we denken over ons eigen leven. God heeft ook woorden gesproken over ons eigen leven. En hij doet wat hij beloofd heeft. Hij doet wat hij gezegd heeft. Dat staat echt als een paal boven water. En daar mogen we op vertrouwen en daar mogen we ons ook aan vasthouden. Dat is ook wel goed, want er zijn genoeg geluiden om ons aan het twijfelen te brengen. Er is genoeg sores in de wereld waarbij je denkt, gebeurt er dan nog eens wat? God, u hebt zoveel gezegd, maar wanneer dan? En hoe dan? Hou me vast dat God het gaat doen. Een van de mooiste teksten uit het Nieuwe Testament vind ik dan toch dat God heeft een agenda. Dat vind ik altijd heel mooi. We hebben een agenda. De agenda staat ook bij ons in de telefoon. We hebben een agenda. En wij houden ons aan die agenda. Omdat nou, ik moest hier vandaag zijn, volgende week heb ik ook ergens weer afspraken. Je houdt je aan die agenda. God heeft een agenda en God heeft op de dag bepaald wanneer hij deze wereld rechtvaardig zal oordelen, zegt Handelingen 17. Heeft hij een dag bepaald, staat er. Een dag bepaald. Dat is een agenda. En God staat er in 2 Petrus, vertraagt de belofte niet. Het is niet zo dat God denkt, nou ik stel het nog even uit en ik stel het nog een keertje uit. En ach, nee, hij vertraagt de belofte niet omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat hij tot zijn doel komt, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en dat daar waar gerechtigheid woont, dat staat voor God vast. Vanmorgen gaan wij nadenken over vernieuwing door verandering. En dat doen we aan de hand van Romeinen 12. Laten we eerst dat stukje lezen. Okay. Er staat broeders en zusters. Ik lees hier uit de NBV 21. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is ware eredienst die van u gevraagd wordt. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Of uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken. Heston? Oké. Ik ben nu bij vers 3. Of 2. Ik lees 2 nog een keer. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil, wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele leden heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, Zo zijn wij samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Tot zover. Veranderen, vernieuwen. Eigenlijk zijn dat processen die in ons leven bijna elke dag wel plaatsvinden. Er zijn omstandigheden, er zijn dingen die veranderen. Hierbij moet ik denken aan wat er bij ons thuis recent gebeurd is. Wij hadden een bankstel, dat hadden we meegenomen toen we verhuisd waren van een boerderij naar een gewoon tussenwoning. Waar we met veel plezier ondertussen 3 jaar wonen. Maar dat bankstel was eigenlijk veel te groot voor de kamer. Dus toen dachten we op een gegeven moment, wij moeten dat bankstel maar wegdoen. We kopen gewoon een paar losse stoelen. Maar ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je dan daaraan begint, dan zeg je, oh, ik moet het plafond ook eerst maar eens even wat schilderen en dan moet maar eens even een behangetje op de muur. En dan ga je alles aanpakken. Dan ga je wat dingen veranderen, je gaat wat dingen vernieuwen. Nou, dat zijn leuke dingen. Wij hebben samen behangd, we zijn nog vele jaar getrouwd en dat gaat nog steeds goed. Maar dat zijn leuke dingen om dat samen te doen. In diezelfde tijd liet de auto het afweten, dat was wat minder leuk, maar ook daar moest je noodgedwongen een verandering aanbrengen. Er moest een andere auto komen. En dat, ja, soms dan moet je, is het niet anders, en soms dan doe je het heel vrijwillig. Dan verander je en dan vernieuw je. En dan zijn dat nog gewone zaken die buiten jezelf omgaan. Het is materieel, het is oké, prima. Daar is de soms makkelijker mee te leven dan wanneer het persoonlijke omstandigheden zijn. Ik maak hier en daar ook, als ik bezoekjes breng, mensen mee die noodgedwongen eigenlijk kleiner zijn gaan wonen, want het kon niet meer. En die noodgedwongen op een gegeven moment hulp nodig hebben van anderen, omdat het allemaal niet meer kan. Dat ze afhankelijk worden. Dat is ook een verandering van situatie, van menselijke omstandigheden. En dat hakt er soms in. Dat doet wat met mensen. Dus dan zie je dat omstandigheden en vernieuwing je persoonlijk op een gegeven moment heel dieper kan raken. Dan hebben we allemaal in bepaalde dingen misschien wel mee te maken, herkennen we dat wel. En de ene keer merk je dan dat het inderdaad makkelijker gaat dan de andere keer. Wat me daarbij ook opvalt als ik over deze dingen spreek. Ik zei u net even het voorbeeld over hoe we thuis aan het veranderen zijn geweest met dat behangetje en met die stoelen. Dat je dan ook afvraagt, wat zal de ander daar nou van vinden? Hoe kijkt die er nou naar? Dus je nodigt vrienden en familie uit. En die komen eens langs en die zeggen, oh, wat heb je dat leuk ingericht, Pieter Mirjam. Wat is dat leuk? Jullie hebben erover nagedacht. En dan vraag je eigenlijk naar de beoordeling van die ander. Ja. Dan zijn er nog allemaal dingen die aan de buitenkant gaan. Maar nou even naar ons eigen persoontje. We hebben soms ook dat wij, als we in de spiegel kijken, denken van, ah, merk wel dat ik ouder word. Ik zit niet meer zo strak in het vel. Het grijze haar komt wat. De kale plekken komen. Het gaat hier en daar wat hangen. En je ziet dat mensen ook daaraan denken, maar daar wil ik eigenlijk wel wat veranderen. Ik wil eigenlijk wel iets vernieuwen daarin. Hebben soms bakken met geld over om naar een plastisch chirurg te gaan, om hier en daar wat te liften. Zo gaat dat in de praktijk. Maar je kan ook soms gewoon zeggen, joh, ik kijk in de spiegel en ik denk, weet je, dat grijze haar, ik ga naar de kapper en ik laat het verven. En die bril, nou, daar kan wel wat vlotters op. En dan komen ze bij mij om een nieuwe bril aan te schaffen. Vind ik niet verkeerd natuurlijk, dat snappen jullie wel. Of mijn kleding, ja, zoals ik dan ermee sta, denk, nou, volgens mij kan er wel wat, dat het wat vlotter en wat jeugdiger overkomt. Nou, zo zie je dat mensen soms ook naar hun uiterlijk kijken om daar wat aan te doen. We hadden vroeger in de krant, hadden we zo'n item, dat heette dan metamorfose. Dit was voor de verandering, dit was na de verandering. Toen hadden ze die bril en nu hebben ze die bril. Toen hadden ze dat kapsel, nu hebben ze dat kapsel. En dan werd er naar, je bent er wel beter van geworden. Je ziet er veel beter en knapper uit. En dan wil je eigenlijk net, ook in zo'n situatie, wil je graag van de anderen horen, wat vind je er nou van? Is het nou inderdaad beter geworden? Dan hebben we het nog steeds over de buitenkant. En dan komen we bij de binnenkant. Die binnenkant waar we net van gelezen hebben, in Romeinen 12. En het mooie is dat als die binnenkant aangepakt wordt, want daar gaat het hier over, dat het aan de buitenkant zichtbaar is. De binnenkant veranderen, dat is nog niet zo makkelijk, blijkt hier. Want met de buitenkant kun je zeggen, ik trek mijn portemonnee, maar met de binnenkant is het even iets anders. En het mooie van dit gedeelte is, ja, het zet een aantal dingen heel goed, mooi, misschien ook wel een beetje scherp neer, maar dat is wel goed. Het eerste wat we hier in Romeinen 12 lezen, en dan gaan we gewoon even naar Romeinen 12 kijken, is dat hier gesproken wordt, ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dus het eerste van wat bij verandering en vernieuwing belangrijk is, is dat je jezelf als een offer geeft. Hey. Als ik een offer geef, dan kan het soms zijn dat ik iemand, ja, iets groots geef, iets belangrijks geef. Iemand komt en vraagt om mij misschien wel geld om datgene wat hij wil of zij wil om dat te kunnen doen. En dan zeg je, joh, ik geef jou, ik schenk jou, het is een offer, maar dat schenk ik jou. Hier gaat het dat je jezelf als een offer geeft. En een offer geven, dat wil zeggen, dat kost je wat. Dat zit in het woordje offer opgesloten. Het kost je wat. Als jij jezelf aan God geeft, dan kost het wat. Dat kost jezelf namelijk. En daar begint ten diepste de verandering, de vernieuwing van ons mensen. Jezelf aan God geven als een offer. Hier ben ik. En ik laat niets achter. Hier ben ik helemaal. Dat is een levend offer, staat erbij hier. Dat betekent dus dat het niet een offer is dat je jezelf in de dood geeft of zo. Het tegenovergestelde is van de Heer Jezus lezen dat hij zichzelf opgeofferd heeft als een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk, Efeze 5. Hij heeft zichzelf opgeofferd tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Daar heeft bloed gevloeid. Dat is het slachtoffer. Maar dat is voor ons niet zo. Een levend offer, dat betekent dat je hele ik, je hele zijn, wie je bent, je zegt, ik wil dit geven aan u en ik wil niets achterhouden. Dat is een offer geven. En er staat erbij, dat is de ware eredienst die van u gevraagd wordt. De HSV, wat zegt de herziene statenvertaling? Volgens mij heb jij dat daar staan in vers. Dit is uw redelijke godsdienst. Dat is uw redelijke godsdienst, staat er. Is de ware dienst voor God. Redelijke godsdienst, dat wil zeggen, dat is toch redelijk? Dat je jezelf aan God geeft, alsof, dat kan God, mag toch God van je vragen, of niet? Dat is toch naar alle redelijkheid? Dat je jezelf aan God geeft. Hij die zoveel voor je gedaan heeft. Zijn zoon die zijn leven voor jou gegeven heeft. Om jou te redden. Om jou te maken tot Gods kind. Oh, wat ben ik? Ik ben bevrijd, ik ben verlost. Nou, kan ik niet anders dan als antwoord daarop mijzelf aan hem te geven. Dat is naar alle redelijkheid. Zo staat het hier. Het is belangrijk om dat even tot je door te laten dringen. Als wij ons aan God overgeven en voor hem willen gaan, dan zeggen we, ja natuurlijk, ik wil ook niks achterhouden, want u hebt het allemaal verdiend. En ik wil het graag aan u geven. In 1 Petrus 4, dat vind ik een mooie tekst en ik wil hem toch even voorlezen. In 1 Petrus 4, daar staat in vers 2... Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door de wil van God. U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben, losbandigheid, wellust, dronkenschap, brassen, slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u het niet langer meer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Hier spreekt Petrus tot geloof en zegt, ja, er was het verleden, maar dat sluiten we af. En er is nu een heden, en dat heden dat wordt bepaald door de wil van God. Dat was vroeger niet zo, maar dat is nu wel zo. Dan spreekt dat gedeelte in Romeinen 12 over verandering en vernieuwing. Dat u verandert door uw gezindheid te vernieuwen. Veranderen door vernieuwing. Uw gezindheid, uw denken. Dat woordje verandering hier, dat is interessant. Dat heeft het Griekse woord metamorfose. Ik zei net al even, vroeger had je zo'n kolom in de krant, metamorfose. Maar dat is een Grieks woord. Veranderen betekent dat. Metamorfose. Kom je op drie plaatsen in het Nieuwe Testament tegen. Het is interessant om dat te weten. Metamorfose komt in de eerste plaats tegen als de Heer Jezus in Matthäus 17 op de berg is. De berg der verheerlijking. Daar heeft hij net de discipelen verteld dat hij moet gaan lijden en dat hij zal gaan sterven. En uiteindelijk dat hij ook weer op gaat staan. Maar hij zegt, sommigen van jullie zullen zien dat ik kom in heerlijkheid. En vervolgens gaan we naar Matthäus 17. En dan staat er, hij neemt drie discipelen mee, Jacobus, Johannes en Petrus. En daar op de berg veranderde hij. Zijn gezicht werd als de zon en hij straalde als het licht. Hij veranderde, dat is hetzelfde woordje, metamorfose, wat je hier ook in Romeinen 12 vindt. Hij die daar is als mens, in één keer komt dat de hemel die gaat open en het licht van God dat schijnt en hij verandert daar. Goddelijke heerlijkheid omscheen hem. Dat is mooi, prachtig mooi is dat. Als je er goed over nadenkt, het licht vanuit de hemel deed hem veranderen. En in één keer straalde hij daar, hij is daar de koning der koningen. Ze willen ook, nou, Mozes en Elia komen erbij, ze willen een tent bouwen. En dan klinkt daar de stem van God, nee, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En Mozes en Elia vallen weg, zij vallen op de grond, de discipelen. En ze zien Jezus alleen. Mooi is dat. Als je ziet wat dat licht uit de hemel doet veranderen. Er is nog een tweede plaats, dat is in 2 Korinthe 3. In 2 Korinthe 3 vers 18, daar staat. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ook daar vind je datzelfde woord, 2 Korinthe 3 vers 18, als wij naar de Heer Jezus kijken, en Paulus zegt daar in die brief, wij hebben alle zicht op de Heer Jezus. Wij kunnen hem zien met het oog van het geloof. Door de geest van God krijgen wij zicht op de Heer Jezus. En als je zicht op hem hebt, dan word je veranderd. Dan onderga je een metamorfose. Dat is het licht uit de hemel wat straalt over jou. Wat je ziet in de Heer Jezus. Als we dan even terugkeren naar Romeinen 12, dan spreekt het daar dus over metamorfose. En dan gaat het over, wordt veranderd door de vernieuwing voor denken. Onderga een metamorfose. En dat is niet, dat is eigenlijk een voortgaand proces. Dat is een proces dat altijd maar weer doorgaat. Dat is niet zo dat je, dat, één keer is dat ergens een moment, maar elke dag door onderga ik dat proces. En vandaag en morgen, de hele week door. Ik onderga dat proces van verandering. Mijn denken, en kijk maar naar je eigen leven, je denken, door de tijd heen wordt dat veranderd. En zul je merken dat het steeds meer naar hem gericht wordt. Dat is wat God in mij wil doen. Meer en meer naar hem. Dat is logisch, want naarmate je ouder wordt, laat je ook steeds meer los van wat geweest is. En is je oog steeds meer op hem gericht. Als het goed is, hè. Is dat veranderingsproces wat je doorloopt in je leven. En dan zijn we nu, zijn we allemaal zoals we hier zitten, ondergaan wij dat proces. En dan wordt er gesproken, het is een veranderingsproces met een vernieuwing van denken. Of gezindheid. Je denken. En dat vind ik heel interessant, dat hier over denken gesproken wordt. Het gaat over wat speelt zich hier af. Wat speelt zich daar bovenaf bij jullie? Kan ik dat tasten? Ik weet niet bij jullie wat er omgaat. Weten jullie wat er bij mij omgaat? Ja, op het moment als ik dat ga uitspreken, en dan kan ik nog een keuze maken over wat ik wel of niet ga zeggen over wat mijn denken is. Dat is best heel filosofisch als je erover nadenkt. Wat gaat er in jou om en wat wil jij delen met die ander? Ik zeg wel eens, het is maar goed dat je soms niet weet wat hier allemaal in dat denken omgaat. Want in sommige zaken zouden we ons schamen. Tenminste, zo ondergaat mij dat. Maar dat denken. En daarvan staat het hier, dat denken ondergaat een proces van vernieuwing. Hoe komt dat? Omdat dat denken van oorsprong, daar staat in de Bijbel, dat ons denken verduisterd is. Dat denken van ons, van oorsprong, dat is niet op God gericht. Dat is heel anders gericht. Dat is meer gericht op mezelf. Op mijn eigen ik, op mijn eigen begeerten, op mijn eigen verlangens. Dat is helemaal niet op God gericht. Dat is mijn denken van nature. En het mooie is dat God zegt, wanneer je tot geloof gekomen bent, dan gaat dit veranderd worden. Want dan wil je niet meer doen wat je zelf wil. Wat je eigen begeerten zijn. Oh, daar kom je nog vaak genoeg mee in strijd, dat merk je wel. Maar dat is eigenlijk, merk je, dat God met dat denken bezig is om dat te veranderen. Dat denken, dat hebben we dus vanuit ons eigen natuur. Dat hebben we meegekregen als een verduisterd denken van oorsprong. Op het moment dat je de Heer Jezus kent, is dat veranderd. Maar het is ook dat denken wat beïnvloed wordt door, vandaag de dag, door datgene wat je van buiten op je afkomt. Ook daardoor wordt ons denken beïnvloed. Dus niet alleen wat vanuit mijzelf naar boven komt, maar ook wat van buiten naar mij toe komt. Die beiden hebben invloed op mijn denken. Als ik naar het NOS-journaal kijk, dan kunnen ze mij bepaalde dingen wijs gaan maken. En dat kan hier in mijn denken gaan. En als ik dat allemaal klakkeloos aanneem, dan ja. Het is goed dat je soms meerdere dingen hoort, dat je ook de Bijbel leest. Dat je, kijk even naar, hoe kijken wij naar Israël? Even gewoon een punt, hoe kijken wij naar Israël? Waardoor laten wij ons denken dan beïnvloeden? Door datgene wat de NOS vertelt? Dat is niet zo verstandig. In de eerste plaats doe wat Gods woord ons leert. Als God zegt, dat volk is mijn oogappel, dan is dat nog steeds zo. Dat tornen wij niet aan. En natuurlijk zijn er genoeg vragen, hoe zit het dan? Maar dit is wat God zegt. En dat God zegt, mijn beloftes aan dat volk zijn onberouwelijk, Romeinen. Dat staat er gewoon. God doet gewoon wat hij gezegd heeft, ook ten aanzien van zijn volk. En de duisternis en de leugen hoeven wij niet te geloven. Maar het is wel dat die duisternis en die leugen en de duivel van alles probeert om bij ons binnen te brengen. En het is verbazingwekkend, ook in Nederland, als we denken aan Israël, hoe er vanuit allerlei lagen naar Israël gekeken wordt. Dat maakt mij grote zorgen. Mag ik best weten. Dat u hier een vlag buiten hebt hangen, dat is mooi, dat kan hier. Moeten ze in Amsterdam niet doen. Het kan wel, maar er zit veel meer dreiging. Over dat oude en nieuwe denken, daar wil ik nog wel even een stukje lezen uit Efeze 4. Efeze 4. Daar staat in vers 17 van Efeze 4. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heiden met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Hier zie je dus hoe men, degene die God niet kennen, wat hun denken is, verduisterd. Niet, ze kennen het leven van God en met God niet. Afgestompt, zegt vers 19, als ze zijn, geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar dan staat er, zo hebt u Christus niet leren kennen. Of zoals een oude vertaling zegt, prachtig woord, maar gij geheel anders. Dat is het. U hebt toch over hem gehoord. U bent toch onderricht over hem, hebt u gekregen. U kent de waarheid toch die in Christus aan het licht gekomen is. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in de geest van uw denken. Komt dus ook hier weer heel sterk naar voren. Datgene wat wij ook in de Romeinenbrief hoofdstuk 12 hebben gelezen. Vernieuwd in ons denken. Ik had laatst... Armen die zei het al, we hadden een mannenavond in Elst en toen heb ik ook over dit onderwerp gesproken. Ik zei, ja, ons denken, wat kan ons denken als mannen soms? Hè? Het feit dat je je wil laten gelden als mannen. Altijd de eerste willen zijn, altijd op podium willen staan. Altijd die geldingsdrang, die begeringsdrang. Dat hebben we als mannen. Ik weet nog wel dat ik ooit in Sneek was, dat toen ik, was ik jaar of 12, toen ging ik van, verhuisden wij in Sneek van de ene wijk naar de andere wijk. En ik kwam in die andere wijk en ik ging daar niet naar die school, want het was toch een halfjaartje nog, dat maak ik dan wel op de oude school nog even af. Maar ik kwam in die nieuwe wijk en daar waren ook allemaal jongens van mijn leeftijd. En die hadden eigenlijk zo van, oh, er is een nieuwe jongen bij ons in de wijk gekomen, we willen wel eens even weten wat voor vlees wij in de kuip hebben en of wij sterker zijn als hij. Dus ze daagden me uit om te vechten. Zo van, dat is dan die, dat zit er dan al heel jong in bij de jongens van, ik ben toch de sterkste, de eerste. En ik wil me laten gelden. En ik denk dat je zelfs als je ouder wordt, dat je die neiging nog wel eens kunt hebben. Dat je wilt laten gelden. Ik ben de eerste. Ik wil het laten weten. Al zegt, dat is niet het denken van God. Het is niet het denken van Christus. Dat komt uit je eigen natuur voort. Bij de zusters zullen misschien andere dingen spelen. Bij je soms denkt, nou, dat denken van mij, dat zit soms ook wel een stukje jaloezie of zo. Of wat kan daar soms zitten? Dat je afgunstig bent op dat wat die ander heeft en jij niet. En, hè, wat kan dat soms zijn? Het denken hier. En dat in verandering is. Dat het naar vernieuwing gaat. Er staat hierbij, als het gaat om dat veranderen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is. Dus in dat denken ga niet ik meer centraal staan, ga niet jij meer centraal staan, maar God, gaat God centraal staan. Dat is het essentie van het nieuwe denken. De goede wil van God, niet wat in mijn ogen goed is, maar wat in Gods ogen goed is. Dat is een groot verschil, hè? Want wij, ons denken en wat goed is, dat is lang niet altijd dat wat voor God goed is. Maar dat moet ons uitgangspunt zijn. Wat is goed in de ogen van God? Wat is welbehagelijk voor God? Waar kan God zeggen, yes, hier word ik blij van? En dat is ook wat volmaakt is, die wil van God die volmaakt is. Daar strekken we ons naar uit. Het denken wat wij hebben is veranderd, zodat dit ons uitgangspunt wordt. In 1 Korinthe 2, daar staat aan het slot van dat hoofdstuk een heel bijzonder vers. En dat is, ik lees het voor, want dat is het beste. Daar staat aan het slot. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Oftewel, wij hebben het denken van Christus. Dat is mooi als je dat leest. Dat als je God kent, als je het nieuwe leven hebt, dan heb je het denken van Christus. Dus als het dan gaat over wat staat centraal, God en zijn wil, dan herkennen we dat helemaal, want dat was Christus denken. Dat was het denken van de Heer Jezus. En dat zit nu in mij, dat zit in jullie allemaal. Het denken van Christus. Zodat je verlangt, zodat je afvraagt en verlangt naar, wat wil God? Wat is zijn wens en verlangen voor mijn leven? En natuurlijk klinkt dat dan heel, oh Piet, kom ik daar wel aan? Ja, je kunt jezelf denken van dat wordt nooit wat, maar zo werkt dat niet. Weet je, er zijn drie dingen, dat is me laatst opgevallen, dat bij de overdenking van dit. Er zijn die dingen die in de Bijbel gewoon gesteld worden. Je hebt het denken van Christus, dat staat hier. Dat is niet van, ik heb het wel of ik heb het niet, nee, je hebt het. Er staat ook in Galaten 2, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, staat er ook. Dat is niet de vraag van, wel of niet, nee, Christus leeft in mij, dat staat er gewoon. En dan nog een derde, wat mij ook opviel, was dat in Romeinen staat dat de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dus we hebben het denken van Christus, de liefde van God zit hier en het leven van Christus is in mij. Dat is er gewoon. Dat kan soms zijn dat je denkt, ja, maar Piet, waarom komt dat? Ja, en dan is het de geest van God die juist ons wil aansporen, wil aanvuren om dat denken bij mij dat proces waar het gaande is, om dat steeds meer vorm te geven. Om die liefde van God die in mij is, om zo naar de wereld te kijken. Ik heb dat moeten realiseren. Het bekende lied, opwekking 167, samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan, met het tweede couplet. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En dat zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. Straalt die liefde van God anno 2024 nog steeds in deze wereld? Of zeggen we, die ellende is zo groot, we sluiten Poetin even uit, we sluiten die uit. Gods liefde is het voor ieder. En ik mag bidden voor het behoud van Poetin. Ik mag bidden voor de mensen van Hamas. En ik zou graag willen dat de liefde van God hun harten vervullen mag, zodat ze hun kwade praktijken zullen opgeven. Maar de liefde van God moet mij dringen. Die moet mij op de knieën brengen om voor hen te bidden. De liefde van God is in mij. En God steekt nog steeds de hand uit. En in Christus mag ik die hand uitsteken. Het denken van Christus is in mij. Zodat ik denk, God, wat is uw goede, volmaakte en welbehagelijke wil? We gaan naar Pasen toe. Dat is één ding wat me zo de laatste tijd weer zo voor ogen staat. Heer Jezus in Gethsemane, wat bad hij? Vader, uw wil geschieden. De wil van God, we hadden het net even over wat wij dan ervaren wat goed is, maar de wil van God is niet altijd de makkelijke weg. Als we denken, ja, die wil van God, als ik daarom vraag, dan wordt het vast, glorie, halleluja, alleen maar gaat alles voor de wind. Dat is niet waar het om gaat. Als ik in de Bijbel zie, ik heb laatst met de hele groep door de handelingen heen gelopen, de reizen van Paulus, en je ziet iedere keer weer tegenstand. En juist tegenstand en moeite gebruikt God om tot zijn doel te komen. Gods denken is zo anders als mijn denken. Als Paulus in Romeinen 11 zijn gedeelte over Israël besluit, dan zegt hij, ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, hoe onnaspeurlijk zijn oordelen. We begrijpen er niks van hoe God tot zijn doel komt, met de wegen die hij gaat. Met alle strijd en de ellende waar het Joodse volk ook nu doorheen gaat, zeg ik, let op. Gods wegen zijn onvoorstelbaar. Wij zullen tot ontdekking komen eens, ik had nooit gedacht dat God het zo zou gaan doen. Uiteindelijk komt Christus terug. Uiteindelijk komt de Messias terug. Hij zal voor zijn volk, zal hij de redder zijn. En ze zullen hem erkennen als verlosser van hun zonden. En ook in deze wereld zal hij op een gegeven moment gekend worden. Hoe het allemaal gaat, hoe God zijn wegen zal doen, ik weet het niet. Maar ik weet dat hij tot zijn doel komt, want hij heeft het gesproken en hij zal het doen. Ik heb een paar keer vanmorgen gezegd, als je dingen verandert en vernieuwt, dan ben je altijd benieuwd van, ziet de ander dat ook? Wat vind je er nou van? Vraag je dan. Dat behangetje. Die andere auto. Of mijn andere kleren die ik sinds kort heb. Het vernieuwen, het veranderen. Maar nou die binnenkant. Ben je benieuwd of de ander ziet dat ze iets van Christus in jou zien? Ik zei laatst, je zou elkaar daar eens om moeten vragen. Zie je iets van Christus in mij? Zie je iets van de wil van God door mij heen? Dat vragen we niet zo gauw. Maar dat zou wel goed zijn, omdat het te herkennen. Misschien zegt de ander wel, nou, en moet je misschien wel even slikken. Dat kan ook. Maar dat doe je niet omdat je jezelf verheven voelt, maar omdat je weet, ja, ik merk natuurlijk ook bij mezelf strijdpunten en moeite en hoogtepunten en dieptepunten. Weet je, dat weten we van elkaar wel. Maar het is zo goed om bij elkaar iets te zien van het leven wat God in jou doorwerkt. En hoe het ook van binnen in jou denken, dat het steeds meer gericht wordt zoals God het wil. Dus bevraag elkaar maar eens. In Jezus' naam. Amen.